een aantal dingen over de Jacobusbrief van vanavond. Gaan we de Jacobusbrief op zichzelf nog niet behandelen, maar ik wil graag met u een inleiding houden. Voor u een inleiding houden over de Jacobusbrief. En als we het hebben over de persoon Jacobus, dan hebben we er ook een klein beetje het vervolg van waar we vorige week mee bezig geweest zijn. Wie was die Jacobus nou eigenlijk? Nou, misschien is het goed om daar nog even over na te denken. Wie was de schrijver? Nou, duidelijk is het dat het niet de apostel Jacobus is. Er waren zelfs twee Jacobussen onder de rij van apostelen. Ze noemden deze ook wel eens de grote Jacobus en de kleine Jacobus. De grote Jacobus die altijd met Petrus en Johannes en Jacobus met z'n drieën overal naartoe ging. Bij de heer Jezus in de hof van Gethsemane was, bij de dochter van Jairus was. Die andere Jacobus waar je eigenlijk helemaal niets van hoort. Maar deze Jacobus, ja, misschien goed om dat nog even erbij op te slaan, is de halfbroer, de zoon van Maria, de moeder van Jezus. En we kunnen over hen lezen in Matthäus 13. Laten we toch maar even dat opslaan, Matthäus 13. Daar zien we dat Jozef en Maria, nadat ze de Jezus gekregen hebben, en daar staat ook heel duidelijk in de Bijbel dat Jozef geen omgang had met Maria totdat Jezus geboren was. Dat betekent dat Jozef en Maria daarna wel seksuele gemeenschap met elkaar hebben. En daaruit zijn vier zonen geboren en nog een aantal dochters. Want dat kunt u vinden in vers 35. Nee, 55, sorry, 55 van Matthäus 13. Daar staat dat ze zeggen, is dit niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En behoren zijn zusters niet allen bij ons? Dus dat waren mensen die gewoon met zijn zussen getrouwd waren. Dus er was een heel gezin rondom de Jezus. Er staat ook in het evangelie dat de Jezus in zijn stad was. En dat op een gegeven moment zijn broers naar de Jezus kwamen en dachten van nou, de Jezus die is een beetje echt waar geflipt. En toen kwamen zijn broers naar Jezus toe om hem naar huis te halen. En weet wat de Jezus toen zei? Toen wees de Jezus naar de mensen om hem heen. Toen zei hij, wie zijn mijn broers? Wie is mijn moeder? Zij die de wil van God doen, hè? En daarmee zie je heel duidelijk dat zijn broers hem in eerste instantie afwezen. Niets met hem te maken wilden hebben, ongelovig waren. Dus er is wel wat gebeurd met Jacobus. En dan komen we aan het einde van deze studie straks aan, wat er met Jacobus gebeurd is. Dezezelfde lijn, dat Maria ook de moeder is van Jacobus, van Jozef, van Simon en Judas, kun je ook vinden in Matthäus 27, als ze rondom het kruis van de Jezus staan. En dan staat er in Matthäus 27, vers 56, of vers 55 te beginnen. En er waren veel vrouwen die uit de verte toeschouwden, welke Jezus gevolgd waren uit Galilea, Nazareth, Capernaum, om hem te dienen. Tot deze behoorde Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus en Jozef en Simon en Judas staat er dan niet bij, maar het is dezelfde Maria, zijn eigen moeder. Maria, de moeder van Jozef, van Jacobus en de moeder van de zonen van Zebedeus. Dat is Zebedeus, Johannes en Jacobus. Dat waren ook twee broers van elkaar. Deze Jacobus is toen de Heilige Geest uitgestort werd in Jeruzalem en de gemeente ontstond, dan moeten we wel denken aan de gemeente van in eerste instantie al 3000 mensen. In één dag ontstond een gemeente van 3000 mensen. En kort daarna lezen we zelfs van 5000 mensen. Die gemeente in Jeruzalem die breidde zich heel snel uit. En nou is het bekend dat Jacobus, de broeder van Jezus, een van de leidende figuren werd in de gemeente van Jeruzalem. Daarover, en hebben we de vorige keer ook heel kort gezien, kunnen we al een aanwijzing vinden in Handelingen 12. Dat is nog maar heel kort na de uitstorting van de Heilige Geest. In Handelingen 12, waar Petrus gevangen genomen wordt. En dan staat er, en in vers 5, in Handelingen 12, vers 5, dat op dat moment door de gemeente voortdurend tot God gebeden werd. En dan zien we dat Petrus bevrijd wordt en dat Petrus de opdracht geeft over zijn bevrijding en waar hij nu naartoe gaat, wat zijn plannen zijn. En dan staat er in vers 17, en hij wenkte met zijn hand dat zij zwijgen moesten en verhaalde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis had geleid. En hij zeide, bericht dit aan Jacobus en de broeders. Zie je het? Hij zei, geef het bericht maar aan Jacobus en de broeders, wat er allemaal gebeurd is als leider van de gemeente. Jacobus wordt helemaal afgeschilderd in Handelingen als een leider in de gemeente in Jeruzalem. In hoofdstuk 15. En u mag het er ook wel in uw Bijbel boven zetten. Want hier heb je het apostelconvent, zou je kunnen zeggen. Wij hebben regelmatig een convent met baptistenpredikanten. We hebben ook wel een ontmoeting met andere predikanten hier in Enschede. Ik ben afgelopen week bij een convent geweest met allerlei christelijk gereformeerde predikanten en baptistengemeente predikanten. Dat was om 500 jaar Calvijn en 400 jaar baptisme. Heel mooi, moest ik ook wel een beetje hier aan denken. Maar hier heb je dat de apostelen in Jeruzalem bij elkaar komen om over een probleem een beslissing te nemen. En het probleem was, wat moeten we doen met de mensen die uit de volkeren, uit de heidenen, dus niet uit de joden, maar uit de volkeren tot geloof komen? Moeten zij ook de wet houden? Moeten zij zich ook laten besnijden? Moeten zij ook de Shabbat houden? Moeten zij ook zich houden aan al die spijzen? Moeten ze als het ware jood worden om bij de gemeente te behoren? Nou, dat was een groot probleem in die tijd. En de een zei dit erover, de ander zei dat erover. En dan staat er in vers 12... van Handelingen 15, en de gehele vergadering, en dat is dus de vergadering in rondom de gemeente in Jeruzalem. Ik vind het trouwens wel heel mooi. Er was een gemeente ontstaan in Antiochië. Nou, daar weet Nesmi alles van, hè? Turkije, vlak in de buurt waar jij vandaan komt. Hoeveel? 60 kilometer. Nou, daar was een gemeente ontstaan buiten Israël, buiten Jeruzalem. En dat vind ik zo mooi dat deze mensen met hun probleem naar Jeruzalem komen. Ze hebben het probleem niet zelf opgelost. Paulus heeft het probleem niet opgelost, want ik denk dat er dan twee gemeenten ontstaan zouden zijn. Maar ze zijn met hun problemen naar Jeruzalem gekomen. Zodat er, of het nou in Antiochië is of in Jeruzalem, toch sprake is van één gemeente. Ja? Nou, zo kwamen ze in Jeruzalem en dan staat er in vers 12, en de gehele vergadering werd stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen van wat al de tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen, dus de niet-Joden, gedaan had. En nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord. Daar hebben we hem, Jacobus. En dan moet je kijken wat voor gezag Jacobus uitstraalt. En hij zeide, mannenbroeders, hoort naar mij. Simeon, en daar wordt dan Petrus mee bedoeld, heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Nou, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven staat. Daarna zal ik wederkeren, de vervallen hut van David weer opbouwen. Wat ervan is ingestort zal ik weer opbouwen en ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken en alle heiden over welke mijn naam is uitgeroepen. Nou, en dan staat er in vers 19, daarom ben ik van oordeel, wie is die Jacobus wel, dat men hen die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastigvallen. Hij zegt, hij haalt ze als het ware onder het Joodse juk vandaan. Hij zegt, je moet ze niet verder lastigvallen. Maar hen aanschrijven dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoeld is, van hoererij en van verstikte van het bloed. Immers, Mozes heeft van oudsher in iedere stad die hen prediken, daar hij elke sabbat in de synagoge wordt voorgelezen. Nou, en dan staat er, toen besloten de apostelen en de oudsten, nou, zo is het dan. En dan staat er op een gegeven moment, hoe zegt hij dat er op een gegeven moment? Oh ja, uiteindelijk zegt hij daar in vers 29, het laatste stukje, dan herhaalt hij het van bloed, van de verstikte, van hoererij. Indien gij u hiervoor wacht, zult gij wel doen. En wat zegt Jacobus dan? Vaart wel. Nou, en daarmee is het uit. Wie heeft gesproken? Jacobus. En de hele gemeente legt zich erbij neer. Zo'n gezag heeft Jacobus. Jacobus is daar de leidende broeder van de gemeente. En hij spreekt. En iedereen zegt ja. Omdat hij daar door de Jezus zelf aangesteld is als de leider. Nou, dat vind je ook weer terug als Paulus na lange tijd van zijn zendingsreis in Jeruzalem terugkomt. Na al zijn zendingsreizen en vlak voordat hij gevangen genomen wordt. We komen daar straks nog iets verder op terug. Er staat er in Handelingen 21 vers 18 dat toen Paulus terugkwam van zijn zendingsreis, hij als eerste in Jeruzalem ging naar Jacobus. Want hij wilde verantwoording afleggen aan de leider van de gemeente in Jeruzalem. En dan staat er, toen wij te Jeruzalem kwamen, in vers 17 van Handelingen 21, heten de broeders ons van harte welkom. En de volgende dag ging Paulus met ons Jacobus bezoeken. En al de oudsten waren daarbij aanwezig. Ziet? Ze gaan in Jeruzalem, ze bezoeken de gemeente en Jacobus is daar aanwezig. Ontvangt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze zijn op audiëntie bij Jacobus. Jacobus ontvangt hen als leidende broeder. Jacobus wordt zelfs een steunpilaar genoemd. Als u Handelingen er even bij houdt, gaan we eventjes naar Galaten 2. Galaten 2. Daar zien we dat Paulus inderdaad, en dat is wel wat eerder, na 3 jaar... in Arabië geweest te zijn en naar Jeruzalem komt, vertelt wat er met hem gebeurd is. En dan staat er in vers 9 van Galaten 2 vers 9. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkte, reikten Jacobus, Kefas, en dat is Petrus, Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas, de broeder Hans. Zie je, Jacobus, een steunpilaar. Een steunpilaar in de gemeente van Jeruzalem. We blijven hier nog even. Want wat was Jacobus nou eigenlijk voor man? Nou, Jacobus, naast dat hij de broeder van de heer Jezus was, en ook de schrijver van de Jacobusbrief, en de leider van de gemeente van Jeruzalem, was Jacobus, je zou eigenlijk kunnen zeggen, een volbloed Jood. Hij was volledig Joods. Misschien wel goed om dat even te dateren. We hadden het net over Handelingen 15, over dat eerste apostelconvent. Weet u welke datum dat u daarboven kunt zetten? Dat is uit de geschiedenis bekend. Toen was het 49 na Christus. Dus dan zitten we zo'n 16 jaar na de uitstorting van de Heilige Geest. Dan is de gemeente nog maar heel jong. 49 na Christus heb je dat eerste apostelconvent in Jeruzalem. Nou, in deze 49 jaar was Jacobus een volbloed Jood. Nou, wat bedoel ik daarmee? Zo Joods zelfs. U heeft Galaten opgeslagen of Galaten, ja? Nou, kijkt u maar eens in Galaten. Galaten hoofdstuk 2, vers 31. Dan is Jacobus zo Joods. Oh. Wacht even hoor. Vers 11. Vers 11. Galaten 2, vers 11. Dan is Jacobus zo Joods, heeft hij zulke Joodse wortels, dat hij Petrus terecht wijst. Terwijl Petrus ook behoorlijk Joods was. Want het staat hier, in vers 11, maar toen Kefas, dat is Petrus, te Antiochië gekomen was, dus Petrus wilde wel eens even kijken wat er nou in Antiochië allemaal gebeurt. Van die heidense christenen die tot geloof komen, die misschien op zijn Turks wel zingen daar, hè? Ja? Zou ze nou dezelfde liederen zingen als die wij zingen? Even kijken of het allemaal wel goed gaat. Nou, Petrus die dacht, ik ga er eens even kijken. Maar dan staat er, heb ik mij openlijk tegen hem verzet. Nou, dat is nogal wat. Omdat het ongelijk aan zijn kant was. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij met de heidenen aan één tafel. Maar toen de mensen van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen. En ook de overige Joden huichelden met Petrus mede, zodat zelfs Barnabas zich liet meeslepen door hun huichelarij. Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Petrus, ten aanhoren van allen, indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? Nou, kun je nagaan hoe Jacobus bekend stond. Jacobus was zo Joods. En die zei, ja, dan kan je niet zomaar met heidenen aan één tafel zitten. Nou, dat is nogal wat, die Jacobus. Je kunt het in Handelingen nog een keer terugvinden. Dus daarom is het heel goed om te weten van wie heeft deze brief geschreven. Vanuit welke achtergrond. Nou, Handelingen 21, daar hebben we net ook gezegd, en ik zei ook, ik kom er nog wel even op terug, dat Paulus Jacobus ging bezoeken. Na zijn zendingsreizen. En dan moet je kijken wat de kring van Jacobus en de mensen rondom Jacobus met Paulus gaan doen. Dan staat er in vers 19, vers 18 hebben we net gelezen. In vers 19 staat, en toen hij hen begroet had, verhaalde hij in bijzonderheden wat God onder de heidenen door zijn dienst had verricht. En ze loofden God toen ze dit hoorden. En ze zeiden tot hem, gij ziet, broeder, hoe vele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden. En allen zijn zij ijveraars voor de wet. Zo. En wij zeggen toch, dan is de wet toch niet meer? Zie je wat hier staat? Vele duizenden zijn er onder de Joden tot geloof gekomen. Dus we hebben het niet over heidenen. Maar onder de Jood tot geloof, en allen zijn ijveraars voor de wet. Nu heeft men hun van u verteld, Paulus, dat gij alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert. Dus de Joden die in Antiochië leven, de Joden die in Rome leven, de Joden die in Athene leven. Je hoeft Mozes niet meer te gehoorzamen. Dat is roddelarij. Dat heeft men van jou verteld, Paulus. Dus Paulus, hoe zit dat nou? Ik denk dat je een goed gebaar moet maken, dat je heel duidelijk laat zien dat je de wet wel respecteert. En wat zegt Jacobus dan? Of de zijne van degene van Jacobus? Daar staat er, alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert door te zeggen dat zij hun kinderen niet behoeven te besnijden. Het gaat dus wel om Joodse gelovigen, hè? Om Joodse gelovigen. nog naar de gebruiken te leven. Wat is dan het geval? Zij zullen stellig horen dat gij aangekomen zijt. Doe daarom wat wij u zeggen. Er zijn 4 mannen bij ons die een gelofte, en in Numeri kun je erover lezen, een Nazareër gelofte, een gelofte op zich genomen hebben. En als mensen, misschien wel goed zeggen, als mensen een gelofte op zich namen, en je kunt dat lezen over het Nazireneschap in Numeri 6, dan betekent dat ze voor een bepaalde tijd geen alcoholische drank mochten drinken, zelfs geen druiven mochten eten en hun haar niet mochten knippen. Ze moesten hun haar laten groeien. En iedereen die wist dan van, die staat onder een gelofte. Dat was de wet. Zo ging dat. Nou, dan staat er. Er zijn een aantal die van deze mannen die een gelofte op zich genomen hebben. Neemt hen mede, heiligt u met hen en draagt de kosten voor hen, opdat zij hun hoofd kunnen laten scheren. Dus met andere woorden, dat ze een einde kunnen maken aan hun belofte. Dan zullen alle bemerken dat van alles wat men hun van u verteld heeft, niets waar is. Maar dat gij ook zelf medegaat in de onderhouding van de wet. Maar in zaken de heidenen die tot geloof gekomen zijn, hebben wij als oordeel geschreven dat ze zich hebben te wachten voor wat aan de afgoden geofferd is, voor bloed en voor het verstikten van hoeren. Daar komt geen verandering in. Toen nam Paulus die mannen mede, hij heiligde zich de volgende dag, hij ging dus ook een mikwa in, een joodsritueel bad heeft hij ondergaan. Hij heeft zich als het ware helemaal onder de wet van Mozes gebogen. Ging de tempel in, deed aangifte dat de dagen der heiliging zouden duren, totdat voor ieder hunner het offer gebracht was. Nou, kan het nog meer? Paulus die uit het zendingsveld terugkomt. Er wordt geroddeld over Paulus dat hij de Joden leert, ze hoeven de wet niet meer te houden. Jacobus zegt, ja, joh, dat moet even veranderen. En Jacobus die gaat weer helemaal, of Johannes, Paulus die gaat weer helemaal dat doen wat de wet van hem vraagt. Wat een invloed had die Jacobus, hè? Dat zelfs een man als Paulus, die zo voor zijn recht stond, zo die weg ging. Nou, deze vele Joodse gelovigen, die geloofden in de Jezus. Ze braken het brood aan huis, maar waren tegelijkertijd ijveraars van de wet. Dat hielden ze vast. En ze brachten nog steeds de offers in de tempel. Dat waren de gelovige Joden van die tijd. Waar Paulus later over schrijft, en ik zeg met nadruk later, want de Hebreeënbrief is veel later geschreven, vlak voor de verwoesting van de tempel, en waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, is de Jacobusbrief al geschreven tussen 45 en 49 na Christus. Dus waarschijnlijk een van de eerste brieven die geschreven is. Paulus heeft gezegd in de Hebreeënbrief, we moeten uit de legerplaats gaan naar Christus. Maar deze Joden stonden nog midden in de legerplaats. Wanneer brak het moment nou uit dat deze Joden, en ik denk dat het op geen enkele andere manier ook meer kon, dat deze Joden de legerplaats verlaten hebben? Wat denkt u, op welk moment is dat nou werkelijk echt in vervulling gegaan? En toen konden ze ook niet anders. Toen moesten ze wel de legerplaats verlaten. Verwoesting van de tempel. Toen werd de tempel verwoest. Toen konden ze geen offers meer brengen. En toen moesten ze wel weg vanuit Jeruzalem. En toen ging het ook heel anders. En het heeft, nou zeker, van 33 na Christus tot 70, dus zeg maar zo'n 37 jaar geduurd, voordat de Joden hun legerplaats verlieten. En het judaïsme, de gelovige Joden judaïsme, losser konden laten. Vandaar dat hier ook staat dat deze Jacobusbrief, Misschien wel goed om toch even dat eerste vers te lezen. Dat Jacobus zegt, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Weet u dat de naam Jezus Christus in de hele Jacobusbrief maar 2 keer voorkomt? Je kunt de naam vinden in het eerste vers en in het eerste vers van hoofdstuk 2. En ga nou niet zoeken van, oh ja, maar hier staat het ook nog. Nee, ik weet dit echt zeker hoor. Helene ook. Deze naam komt maar 2 keer voor in de Jacobusbrief. Hoofdstuk 2 het eerste vers en hoofdstuk 1 het eerste vers. En hij schrijft deze brief in vers 1 aan de 12 stammen in de verstrooiing. En daar wordt niets anders mee bedoeld dan aan dat Joodse volk wat in de verstrooiing gekomen is. En tot geloof in Jezus Christus gekomen is. De Joodse gelovigen in de verstrooiing, buiten Israël. Daar schrijft Jacobus deze brief aan, met name om de misverstanden die Paulus door zijn prediking misschien bewerkstelligd heeft, op te lossen. Om daar een antwoord aan te geven, als antwoord op de prediking van Paulus aan de 12 stammen in de verstrooiing. Wat heel wonderlijk is, in deze Jacobusbrief ontdek je nog helemaal niet zoals Paulus schrijft over het geheimenis van de gemeente. Over de verborgenheid van Christus. Het geheim van de gemeente. Zoals Paulus schrijft, daar schrijft Jacobus helemaal niet over. Petrus die schrijft in zijn brieven over de verlossing in Christus. Schrijft Jacobus ook helemaal niet over. Johannes die schrijft in zijn brieven heel vaak over God de Vader en de Zoon van God die in ons woont en ons de overwinning geeft. Jacobus schrijft er helemaal niet over. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je de Jacobusbrief leest, dat je denkt van Jacobus, je gaat helemaal niet de geestelijke diepte in. Het blijft zo bij de praktijk van het alledaagse leven. Jacobus legt veel meer de nadruk op het uiterlijke leven dan op het innerlijke leven. Hij heeft het ook helemaal niet zoals Paulus over hele grove zonden onder de heidenen, zoals hoererij en afgoderij. Maar Jacobus heeft het veel meer over de Joodse zonden als schijnheiligheid, de zonde van de tong, hoogmoed, geldzucht. Hij spreekt als het ware een heel andere groep hier aan. Nog één ding over Jacobus. U weet wel dat er een Joodse geschiedschrijver is die met name rondom Christus, de tijd van Christus en ook de val van Jeruzalem, heel veel geschiedschrijving gedaan heeft rondom Israël. En dat is Josephus, Flavius. En Josephus die beschrijft Jacobus in zijn boeken als volgt. Hij zegt, Jacobus was bekend in Israël als een zeer, in Jeruzalem, als een zeer heilig man. Als een zeer heilig man die in navolging van Daniel alleen groente at. Hij stond bekend als Jacobus de rechtvaardige onder de Joden. Jacobus de rechtvaardige. Hij kreeg ook de naam Jacobus de burcht van het volk. De vastheid van het volk. Het is bekend dat Jacobus urenlang op zijn knieën doorbracht in de tempel en smeekte voor de zonde van zijn volk. Zo was Jacobus geestelijk verbonden aan het Joodse volk. Maar tegelijkertijd ook verbonden aan de Heer Jezus, aan de Heer Jezus Christus. Dat is bekend over Jacobus. En het is ook bekend dat op een gegeven moment de hoge priester Annas Jacobus gevangen genomen heeft, gezet heeft voor de hoge raad, zoals de Jezus ook voor het Sanhedrin verhoord werd. En uiteindelijk is Jacobus door de hoge raad veroordeeld, waarop? Op wetsovertreding. Terwijl Jacobus zo ijveraar van de wet was. En in 62 na Christus is Jacobus gestenigd. Als, hij werd genoemd de broeder van Jezus, bijgenaamd Christus. Zo is Jacobus aan het einde van zijn leven gekomen in Jeruzalem. Nou, we vragen ons af, wat heeft nou Jacobus zo veranderd? Want Jacobus heeft eerst de Jezus afgewezen. Hij was eerst ongelovig. Nou, ik denk dat de grote verandering plaatsvond, en je kunt er iets over lezen in 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15. Een heel klein tussenzinnetje. Het zijn juist die hele kleine zinnetjes in de Bijbel die je leven soms ook kunnen veranderen. Dat heeft het tenminste wel in mijn leven gedaan. Soms maar een heel klein zinnetje. Als je dat dan leest en het raakt je zo. Nou, zo staat er in 1 Korinthe 15 vers 7 dat Christus na zijn opstanding verschenen is aan heel veel mensen. Aan de apostelen. En dan staat er zo, eigenlijk zo mooi aan het einde van vers 6. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus. Daar schrijft de Bijbel verder helemaal niks meer over. Wat voor ontmoeting dat geweest is, weet niemand. Niemand schrijft erover, maar dat Jezus en zijn halfbroer Jacobus daar een ontmoeting gehad hebben die het leven van Jacobus zo veranderd heeft, dat moet wel heel zeker zijn. Want vanaf dat moment lees je ook dat als de 120 op de Pinksterdag bij elkaar zijn, dan lezen we als een discipelen, apostelen, met de moeder van de Jezus en zijn broers, die waren er ook. Dus ja, daar zie je toch heel duidelijk een ommekeer in het leven van de broers van Jezus. En zeker ook deze Jacobus, de oudste zoon verder onder de Jezus van Maria. En ik denk dat deze ontmoeting tussen Jezus, de opgestane Heer, en Jacobus, het leven van Jacobus, radicaal veranderd heeft. Jezus, de timmerman, ze hebben misschien samen het vak uitgeoefend. En op een goede dag vogelhuisjes gebouwd, ja, inderdaad. En op een goede dag, ja, gaat er Jezus naar Jeruzalem of naar het meer van Tiberias en hij roept zijn discipelen bij elkaar en is Jezus rabbi geworden. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ja, en dat is eigenlijk ook zo mooi zoals Jan dat ook zegt, de Jezus die weet ook wat zijn broer nodig heeft. Hè? En hoe zijn broer ook kan veranderen. Nou, tot slot, voordat we dan ook de brief gaan behandelen, de inhoud van de brief. De inhoud van de brief, je zou kunnen zeggen, het eerste hoofdstuk, kijk, want het gaat over geloof. Met name geloof in de praktijk. Geloof in het dagelijks leven. Nou, in eerste plaats gaat het in hoofdstuk 1 over geloof en beproeving. Geloof en beproeving. In het tweede hoofdstuk gaat het geloof en daden. Wat is geloof zonder daden? En het derde hoofdstuk gaat over geloof en spreken. Hoe komt dat tot uiting in je mond, wat je zegt? Het vierde hoofdstuk gaat over geloof en je dagelijks leven. Gewoon de dingen die je dagelijks tegenkomt. En het vijfde hoofdstuk zou je samen kunnen vatten in geloof en volharding. Nou, daar gaat de Jacobusbrief over.